En vanmorgen gaan we om te beginnen naar Handelingen hoofdstuk 15. Handelingen hoofdstuk 15. Waar ene Jacobus zegt dat het de bedoeling is, in vers 14 van Handelingen 15, dat het de bedoeling is dat God eerst een volk aanneemt uit de heidenen voor zijn naam. Zo staat het daar. Jacobus zegt, Simeon heeft verhaald, hij verwijst naar Simeon uit Lucas 2, de man die aanwezig was toen de Heer Jezus, toen hij 40 dagen oud was, in de tempel gewijd werd als eerstgeborene, want zo waren de Levitische voorschriften. Die Simeon, u weet wel, die van Anna, die Simeon. Nou goed, die Simeon, die heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht. Om uit hem, uit de heidenen, uit de volkeren wilde ik gewoon zeggen. Want dat is wat heidenen betekent, volkeren in het algemeen. Hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dan zegt hij erachteraan, en hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is. Na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel. Dat wil zeggen de tent, dan wel het huis van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen. Ik zal dezelfde weder oprichten, enzovoorts. Waarbij dus Jacobus in het kort gewoon zegt dat alvorens de Messias, ik bedoel dus de Joodse Messias, hè, voor zover dat iemand anders is dan, maar dat het de bedoeling is dat de Messias inderdaad weliswaar het koningshuis van David zou herstellen, waaruit hij natuurlijk zelf de laatste erfgenaam is, Jezus, gij zonen Davids, enzovoorts. Hij zou het Davidische koningshuis herstellen, dus een koninkrijk aan Israël herstellen, dan wel wederoprichten, zoals het ook wel genoemd wordt. Maar voordat hij dat doet, verzamelt God zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat is een heel simpele gedachte die hier even snel naar voren gebracht wordt. Dat betekent inderdaad dat het tegenwoordige werk Gods, dat geldt voor de laatste pak een beetje 2000 jaar, niet daaruit bestaat dat hij zijn koninkrijk op aarde wil vestigen of zoiets. Hoewel velen dat denken, dat is de meest algemene gedachte. Het is de basis van in elk geval de Rooms-Katholieke Kerk met zijn aardse macht, invloed, en, hoe het maar heten mag, structuren bovendien. Maar dat is niet de bedoeling. Wat God in werkelijkheid doet, is een volk uit de heidenen verzamelen. Eén voor één. Dat zong mijn tante vroeger. Ik moet er nog ergens een opname van hebben. Zij worden verzameld uit ieder land. Één voor één. En dan uiteindelijk naar Jezus heen. Wat er tussen zat, die regels, daar ben ik inmiddels vergeten. Maar dat was inderdaad de bedoeling. En dat ik het aanhaal gewoon zo is omdat ik, om eraan te geven dat die dingen toch echt algemeen bekend geweest zijn. En gewoon ook voorkwamen in de christelijke liederen, zal ik maar zeggen. Maar goed, dat terzijde. God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat is in aansluiting op waar we gisteren over gesproken hebben, namelijk God heeft de wereld, de volkeren, de heidenen, de mensheid, of hoe het maar heten mag, losgelaten, zoals het uitgebreid beschreven wordt dan in Handelingen hoofdstuk 1 en nog zo wat schriftplaatsen. Maar los daarvan verzamelt God zich uit diezelfde heidenen die hij losgelaten heeft, een volk voor zijn naam. Dat gaat niet op de wijze zoals Calvin het zich voorgesteld had, moet ik eerlijk erbij zeggen, of anders zijn opvolgers, of degene die zich naar hem noemen. God zit niet boven met een soort telefoonboek en met de ogen dicht prikt hij af en toe iemand van die kies ik uit en die kies ik uit enzovoorts. Zo zit dat nou helemaal niet. Daar hoef je maar ook niet zo geweldig veel voor in je Bijbel gelezen te hebben om dat te weten. Het kan namelijk niet, er is namelijk bij God geen aanneming des persoons. Daar staat er een keertje of 100 in. Ik heb die teksten nou niet bij de hand, maar zoiets. Dat kun je dus rustig vergeten. Wat de Bijbel erover zegt en wat God er zelf over zegt, is simpelweg dat hij kiest degene die geloven. En dus is in tweede instantie de keuze aan ons. Hij heeft gezegd wat hij kiest en legt daarna de verantwoordelijkheid bij onszelf. Of een mens al of niet behouden wordt, ligt niet aan God die dat bepaalt of zo, zodat wij maar moeten afwachten. Maar God heeft gezegd hoe hij doet en wat hij doet en wie hij kiest. En de verantwoordelijkheid ligt daarna bij de mens. Als dat niet zo zou zijn, dan zou het volstrekte onzin zijn dat God zich beklaagt aan het adres van Israël en via de profeten en zegt: ze luisteren maar niet naar me, ze willen naar mij niet horen. En waarom luisteren ze jullie niet? En ondanks alle zegeningen die ik je gegeven heb, waarom? Enzovoorts. Heeft dat geen enkele zin, want als het toch niet aan de mens ligt, dan valt de mens ook niks te verwijten. Maar het punt is dat de keuze inderdaad aan ons ligt. God verzamelt gelovigen sowieso. En in onze dagen betekent het dat hij die gelovigen toevoegt, zo heet dat, in Handelingen 2 bijvoorbeeld heet het zo, toevoegt aan de gemeente. God deed dagelijks toe aan de gemeente. En wie deed hij aan de gemeente toe? Staat erachter. Die zalig worden. Weet je het niet? Dat is het eind van Handelingen 2. Ik zoek het nou niet op, want het voelt me te ver buiten mijn onderwerp. Maar daar staat het, hè? En God deed dagelijks toe aan de gemeente die zalig werden. Niet aan de gemeente die zalig wordt. Maar dat is een verschil namelijk. Maar hij deed toe aan de gemeente. Wie deed hij toe aan de gemeente? Degene die zalig werden. Dat wil zeggen, degene die tot geloof kwamen op grond van de prediking, zoals we die ook vermeld vinden in Handelingen 2. Degene die tot geloof kwamen, werden van Gods wegen op grond van hun geloof toegevoegd aan die gemeente. En dat is dat volk voor zijn naam verzameld uit de heiden. In sommige talen heet dat dan weer gewoon de kerk, maar als ik het Nederlands kerk zeg, dan denken wij gewoonlijk aan heel wat anders. En dan denken we aan architectuur en dat soort dingen meer, weet je veel. Dus dat woord gebruik ik ook maar niet. Mede omdat het in onze Statenvertalingen sowieso niet voorkomt. Dus ik hoef het ook niet te gebruiken. Ik kom het nooit tegen. Gemeente heet het dus. Hij verzamelt uit de heidenen een volk voor zijn naam. En daarna pas, dat moet dan logischerwijze in de dagen van de wederkomst van Christus zijn. Dan zal hij dat koninkrijk alsnog op aarde vestigen zoals dat beloofd is. Dus er is niks moeilijks aan. Ik moet alleen bijzeggen dat in kringen waar men denkt dat God in onze dagen zijn koninkrijk op aarde wil vestigen, en waar men dan dus niet gelooft dat die troon van David een letterlijke troon is, en waar men dus niet gelooft dat het koninkrijk van Christus een koninkrijk zal zijn, gewoon hier op aarde met als hoofdstad Jeruzalem, maar waar men dus gelooft dat God in onze dagen een koninkrijk, een soort geestelijk of hemels of spiritueel koninkrijk op aarde oprichten wil in onze dagen, daar gelooft men uiteraard dus niet in de wederkomst van Christus. En omdat het toch een Bijbelse term is, kent men de term wel, maar hangt daar dan op, ja, dat is de jongste dag. Het definitieve oordeel over de mensheid, over levenden en doden. Maar een koninkrijk op aarde verwacht men niet. Moet u zeggen dat die opvatting natuurlijk een flinke knauw gekregen heeft gedurende bijna exact de afgelopen 100 jaren. Ja, dat komt omdat men in die kringen ook altijd gezegd heeft, het Joodse volk of het volk Israël of hoe je het maar noemt is afgeschreven. God heeft het definitief verworpen, het was ongelovig. En de kerk heet het dan. De gemeente, de kerk is in de plaats van Israël gekomen en het natuurlijke Israël heeft geen toekomst meer, punt uit. En toen werd het een beetje moeilijk, toen toch, pak een beetje 1897, dat Zionisme ontstond, resulterend in 50 jaar later een Joodse staat. En we zijn alweer 50 jaar later, die Joodse staat bestaat al 50 jaar. En vandaag is men erover aan het onderhandelen dat het nou moet met Jeruzalem. Wel, als ik zou willen, de moeite voor ze nemen, zou ik je kunnen laten lezen uit boeken van meer dan 100 jaar geleden, ver voor het Zionisme, uit de vorige eeuw en zelfs veel verder terug nog, waarin netjes wordt aangekondigd door diegenen die hun Bijbel lezen, dat ooit een keer de Joden zich weer zullen vestigen in het land, in ongeloof overigens. En iedereen verklaarde die mensen toen voor gek, maar die zei, ja, ik kan het ook niet helpen, maar het staat in de Bijbel, dus het gaat wel gebeuren, enzovoorts. Want de profetieën spreken daarover. dat ooit een keer, althans een deel van het Joodse volk zich zat vestigen in Palestina, of hoe het maar heten mocht, Canaan of zo. En daar zou komen tot de oprichting van een Joodse staat, die dan van alles zou, zou overkomen, om zo te zeggen. En wat zou uitlopen, uiteindelijk toch in de verwoesting van diezelfde Joodse staat. Dat staat dus ook nog steeds op het programma. En uiteindelijk weer de verwoesting van Jeruzalem. Maar bij die gelegenheid zou, door omstandigheden die ik nou maar niet verder noem, zou de Heer Jezus verschijnen als de Messias, en zich bekendmaken aan het Joodse volk enzovoorts. En dat moet inderdaad allemaal nog gebeuren. Maar goed, daarna heeft men maar helemaal de Bijbel losgelaten. Zo van, nou ja, kennelijk kun je van die Bijbel en van de Bijbelse profetieën niet op aan. Maar dat komt gewoon omdat men ze eerst verkeerd heeft toegepast. En daarna blijkt het niet te kloppen en zegt men, het klopt van die profetieën niks. Zo gaat dat in het kort. Zie? Zo van, het komt niet uit. Ja, als je ze ook eerst verbastert en wegredeneert en probeert te vergeestelijken, heet zoiets. En het komt dan niet uit. Ja, geen wonder dat het dan niet uitkomt. Maar dat ligt niet aan de Bijbel natuurlijk. Dat ligt gewoon aan wat men er eerst mee gedaan heeft. Zo werkt zoiets. En ik moet er meteen bij zeggen dat trouwens ook de methoden waren van de bekende tuinslang. Die in de Hof van Ede. God heeft dat wel gezegd, maar heeft het niet zo bedoeld. Of heeft hij het anders bedoeld? En daarna stellen we vast dat zijn bedoelingen niet uitkomen. Dus van die God blijft dan niet zoveel meer over. En van zijn woord al helemaal niet. Nou goed. Ik wil zeggen, dag meneer Kuitert. Maar laat me zitten. Terug naar Handelingen 15. Die ene opmerking hier tussendoor. Hè, zo in vers 14. God verzamelt zich eerst uit de heidenen een volk voor zijn naam. Enzovoort. Dat staat hier in een uiteenzetting die daar eigenlijk niet zoveel mee van doen heeft. Waar het in werkelijkheid over gaat, hier in Handelingen 15, is over een heel praktische kwestie met betrekking tot het leven van gelovigen. Er wordt namelijk de vraag gesteld hoe die gelovigen zouden leven. En men komt meteen terecht in het oude misverstand, de oude discussie. Het probleem is namelijk dat niet alleen toen, maar ook in onze dagen, het verschil niet gezien wordt tussen geloof en godsdienst. Geloof en religie. Het zijn namelijk twee totaal verschillende dingen, dan zeg ik het nog heel terughoudend, want ik moet eigenlijk zeggen, ze zijn elkaars tegenovergestelde. Maar om een of andere reden, ja, de duivel zit daar gewoon achter, dat is heel simpel. Maar om een of andere reden wil men niet zien dat het tegenovergesteld is en probeert er hetzelfde van te maken. En begrijp me goed, in plaats van geloof komt dan religie en nooit andersom. Hè? Want religie of godsdienst, gewoon met een kleine letter, in de godsdienst dus in de gebruikelijke zin van het woord, niet te veel over nadenken, gewoon het woord godsdienst, religie dus, bestaat in de praktijk helemaal niet uit geloof, heeft zelfs met geloof niks van doen, al noemt men het zo, maar men noemt het dan onrechte zo. Godsdienst namelijk bestaat uit ethiek, uit wet. Ik heb in de tijd ook eens vastgesteld dat de gemiddelde predikant van vandaag noemt zich ethicus. Nou ja, of oud-testamenticus, of nieuw-testamenticus, of ethicus, of filosoof. Hebben we die nog? Een oud-testamenticus, nieuw-testamenticus wil zeggen dat men het oude of nieuwe testament uit het hoofd kent. Of precies weet waar de apostelen hun bronnen hadden, van wie ze het hebben overgeschreven. Men weet dan ook precies, naar het schijnt, van wie Daniel zijn plagiaat gepleegd heeft, zal ik maar zeggen, en zo. En Mozes, want die heeft het allemaal van de Babyloniërs overgeschreven, wat natuurlijk niet kan, maar met opzet ga ik daar niet serieus op in. Maar dat heet oud-testamenticus, nieuw-testamenticus. Je houdt zich bezig met plagiaat. Nou, dat heet bronnen. Enzovoorts. Maar in werkelijkheid is dat plagiaat. Maar goed, laat me zitten. Hoef ik niet over te hebben. En daarna noemt men zich ethicus. Dat wil zeggen dat men zich bezighoudt met ethiek. Namelijk met hoe een mens, De bedoeling is christen, maar in het algemeen hoe een mens zou moeten leven. Wat hij wel zou moeten doen en wat hij niet zou moeten doen enzovoorts. Heeft te maken met de vraag hoeveel kilometer je mag fietsen op zondag. En zo ja, waarom niet? En of breien is toegestaan. En of je dan ook averechtse steken mag doen, heb ik begrepen. Maar dat is meer de vrijzinnige kant, ja. Nou goed, maar ethicus, zo noemen die lui zeg. En tegenwoordig ook al niet meer, want het helpt toch niks. Iedereen doet toch wat goed is in zijn eigen ogen. Men heeft geen vat meer op het volk, op het kerkvolk zal ik maar zeggen. En dus zijn ze nou filosofen ineens. En dat is heel populair. Ik heb er nooit van gehoord, maar sinds enige jaren bestaat er een vak als Calvinistische wijsbegeerte en zo. De man zou zich in zijn graf omdraaien als hij er nog een had. Heeft hij dat eigenlijk? Dat weet ik niet. Toch is hij naar Genève. Studiereis, Klaas Boersma, studiereis naar Genève. Nou, laat me zitten. Maar zo gaat dat. Maar het is ethiek. Waar het me om gaat is gewoon te zeggen dat godsdienst, religie bestaat uit wetten en regels. En we weten het maar al te goed. En anders, de buitenstaanders, degenen die zich niet beschouwen als christenen, weten dat maar al te goed. Die weten dat wij, die denken dat wij, omdat we geacht worden christenen te zijn, dat wij een heleboel dingen niet mogen en een heleboel dingen moeten. Met andere woorden, er zijn twee soorten dingen in het leven, twee soorten werken. De ene soort is verboden en de andere is verplicht. Vooral bij Nederlandse christenen moet ik zeggen, want ja, dat sluit natuurlijk goed aan bij onze traditionele, dikwijls ook Calvinistisch genoemde volksaard. Daar had Calvin echt niks mee van doen, het is volksaard hoor, maar laat maar zitten. Maar zoiets, dat is godsdienst, religie. Maar het punt is nou juist dat er maar één bijbelse religie of godsdienst is, die bestaat uit wetten en regels, en daar zijn wij van verlost. Niet omdat wij dat graag wilden, dat misschien wel, maar niet omdat wij dat graag wilden, maar omdat God zelf het noodzakelijk achtte. Want staat er in de Bijbel, hij heeft ons verlost van dat handschrift dat enigerwijze ons tegen was, enzovoorts. Hij heeft ons geplaatst in de vrijheid. Hij heeft ons verlost van de wet uit geboden en inzettingen bestaande. Lees maar Colossense 2, dat is voldoende eigenlijk. Maar het maakt niet uit waar je het Nieuwe Testament openslaat, want je komt het toch overal tegen. Het gaat eigenlijk over nauwelijks wat anders dan dat wij verlost zijn van de religie, van godsdienst en dus van al die verplichtingen. Maar daarover gaat nou juist de discussie hier in Handelingen. Want kijk, je had in die dagen twee soorten christenen, om zo te zeggen. En de ene soort die had er eigenlijk niet moeten zijn, had men het idee. De eerste soort was die welke ontstond op de Pinksterdag, Handelingen 2, hè. Waar het evangelie gepredikt werd voor het eerst open en bloot na de opstanding van Christus enzovoorts. En toen kwamen er de eerste dag meteen 3000 tot geloof. En er was nog niet eens een evangelische omroep, maar laat maar zitten. En er kwamen de eerste dag meteen 3000 tot geloof, zonder geluidsversterking. Hoe deed Petrus dat? Maar vooruit. Er kwamen de eerste dag 3000 tot geloof en daarna staat er die tekst van en de Heer deed dagelijks toe aan de gemeente. Dus elke dag kwamen mensen tot geloof. Maar het waren Joden. Nou ja, in overgrote meerderheid. En Joden dan in de Bijbelse betekenis van de term. De Bijbelse betekenis van de term is aanhangers van de Joodse godsdienst. Dat zijn de Joden. Dat wil zeggen, mensen die leven volgens de Joodse rieten, gebruiken, hoe heet zoiets. Huh? Je weet wel, een dubbele keuken en al dat soort dingen, waren allemaal besneden en weet je veel. Maar Joodse tradities, die kwamen tot geloof. En ik weet niet of je dat wel eens gemerkt hebt, maar als je tot geloof komt, verandert er heus niks. Je blijft netjes door koffie drinken, roken en er waren nog een paar dingen die... Nou, maar in ieder geval, er verandert aan je leven, tenzij je wil. Maar daarvoor hoef je ook niet meteen tot geloof te komen. Ik bedoel maar... Er verandert gewoon niks. Nee, ik zeg niet dat het niet moet of niet hoeft of wat dan ook. Want dat is de taak van de ethicus, broeder, om dat uit te leggen. En daar ben ik dus niet voor. Want wij zijn nou juist van dat soort dingen verlost. Maar het probleem is dat je... Dat die eerste christengemeente, die grote moedergemeente, de moederkerk, weet je, want het was niet in Rome, hè, het was in Jeruzalem. Dat die zogeheten moederkerk bestond uit Joden, die dus gewoon op zaterdag naar de synagoge gingen, naar de Sabbat enzovoorts. Of zo. Of zolang ze welkom waren nog dan, in elk geval. Maar in elk geval, ze leefden gewoon volgens de Joodse gebruiken. Alles onder toezicht van het opperrabbinaat, zal ik maar zeggen. Voor een aanzienlijk bedrag. Enzovoorts. En het probleem was dat iemand als Paulus, van Joodse huis in elk geval, en vertegenwoordiger, meer dan enig ander in zijn tijd vertegenwoordiger van het Jodendom, een voorvechter daarvan, die Paulus die kwam tot geloof, althans Saulus was het, hè, maar hij kwam tot geloof, hij werd Paulus om zo te zeggen, en hij ging na jaren overigens, ging hij uiteindelijk op zendingsreis, heet zoiets. En hij ging keurig, overal waar hij kwam, netjes naar de synagoge. En predikte daar, dat kan. Is trouwens redelijk gebruikelijk dat als een vreemdeling in een synagoge komt, dat hij meteen het woord krijgt. Of er nog nieuws is, enzovoorts. Kom je in de Bijbel ook verscheidene malen tegen, maar dat is dikwijls nu nog zo. Maar in elk geval, hij predikte daar het evangelie. Dat namelijk Jezus van Nazareth, die door de Joden gekruist was, niettemin de Messias was, op grond van zijn opstanding uit de dood, en dat in overeenstemming met de oud-testamentische profetieën, dat is heel gemakkelijk om dat aan te tonen. Nou goed, maar het gevolg was dat niet de Joden tot geloof kwamen, want je weet, Joden zijn die lui die de Messias verwachten, dus die kunnen het niet hebben dat hij gekomen is. Hè? Populair gezegd, gewoon. Joden zijn Joden omdat ze de Messias verwachten. Wel nu, als dus de Messias gekomen blijkt te zijn, ja, dan zitten ze met een probleem, want daarmee verliezen zij hun Joodse identiteit. Die namelijk bepaald wordt door het feit dat ze de Messias verwachten. En dus zal het ook wel altijd zo blijven dat ze hem blijven verwachten. Hoe vaak hij ook komt. Die heb je toch, hè? Dat is heel simpel. Men wil gewoon niet dat die verwachting ingelost wordt, want hoe moet men dan leven? Zie. Bovendien, de Messias zou echt een eind maken aan de wet. Dat is echt aangekondigd in het Hebreeuwse, dan wel Joodse Oude Testament in elk geval. Staat er allemaal in. Dus te vrezen valt dat ze de Messias niet willen. Ik heb het een orthodoxe Jood zelf horen zeggen. Te vrezen valt dat als de Messias komt, dat hij verworpen zal worden. Ja, dat is in het verleden ook gebeurd, maar dat drong niet door natuurlijk. He? Maar goed. Hoe het ook zij, niet de Joden kwamen tot geloof, maar er kwamen heidenen tot geloof. Die zeiden dus, verrekt interessant, zeg maar, ga door. Kunnen wij volgende Sabbat, kun je dan ook voor ons spreken? Mogen wij dan ook in de synagoge? Ja, dat mocht. Enzovoort. Men lezen Handelingen 13, maar het maakt niet uit hoor. Lees Handelingen, maar je komt het vanzelf allemaal tegen. En wat er dus gebeurt, is dat de Joden niet willen. Zeker niet als blijkt dat heidenen tot geloof komen. Want als het voor heidenen is, ja, dan wil een Jood er weer niks mee te maken hebben. Want verschil moet er zijn. Hoezo racistisch? Nou ja. Ja, als je zo van alle kanten tegen de dingen aankijkt, dan valt er heel wat af te lachen, denk ik wel eens. Of te huilen, net hoe je het zien wilt. Beide, denk ik. Maar zo ging het. Er kwamen dus heidenen tot geloof, die daardoor werden toegevoegd aan de gemeenschap van christenen. En toen zat men met een probleem, want Joden mogen niet met heidenen van dezelfde tafel eten, want Joden mogen alleen kosher spullen en heidenen trekken zich daar niks van aan. En dus dat verdraagt elkaar niet. Heidenen zijn onrein voor de Jood. Weet je nog dat Petrus gezonden werd naar een heiden? Cornelius heette die eigenlijk. Cornelius. En hoeveel moeite het kostte om Petrus zover te krijgen dat hij toch naar die heiden zou gaan. Hij zou als Jood niet eens daar de deur in mogen. Zou in strijd zijn met de Joodse wetten, de Joodse ethiek. En opgelegd door de godsdienstige leiders die zich ethici noemden. Nou ja, wetgeleerden. Toch? was dus problematisch. Dus we zaten met een probleem in de christengemeente en wat gebeurt er? Men roept de eerste synode, concilie, bij elkaar in broederraadsvergadering, in Handelingen 15. Dus dit hoofdstuk dus. Er komen de discipelen bij elkaar en die zendeling Paulus enzovoorts. En die moet dan vertellen hoe dat dan zit. En dan hebben ze met een probleem. Wat moeten ze nou? En je weet hoe het gaat. Godsdienst is altijd heel sterk. Is traditie, weet je wel. Dat moet zo blijven. Is al generaties lang zo. Dus dat moet in stand gehouden worden. Joost mag weten waarom. Maar in ieder geval, het is al zo lang zo. Dus moet het zo blijven. En dus is men van mening dat die heidenen zich maar aan de Joden moeten aanpassen. Gaat altijd zo, hè? Gaat altijd zo. Ja, ja. Ja, protestanten moeten allemaal weer aangesloten worden bij de moederkerk. Moet weer één kerk worden. Maar dat betekent wel dat we allemaal Rooms-Katholiek moeten worden, hoor. En echt niet andersom. Je denkt toch niet dat de paus protestant wordt? Nee, zo zit dat gewoon. Nou goed. Ik heb laatst een evangelische leider hier in Nederland horen vertellen dat we allemaal weer terug moeten naar de moederkerk. En ik bedoelde ook Rome. En dat heet dan evangelisch. Ik zal maar geen namen noemen, want schrik slaat me om het hart bij dat soort fantastische uitspraken. Maar goed, uit de fantasie voortkomend, ja, dat bedoel ik. Nou goed, maar de discussie is dan, moeten die heidenen nu onder Joodse wet gebracht worden? En het simpele antwoord is, nee, wij Joden moeten ook van die wet af. Die heidenen lopen op ons voor. Dat is het antwoord. Want de gedachte is, dat leven onder wet, dat wil zeggen onder voorgeschreven tradities die zich bezighouden met zoveel mogelijk aspecten van het leven, dat heet religie, dat heet godsdienst, maar vergis je niet, het komt ook voor daar waar men helemaal geen God erkent. Het wordt namelijk in de Bijbel ook genoemd eerste beginselen deze wereld. Heel de wereld hangt aan dit soort beginselen. Bepaalde dingen moeten op bepaalde wijze gedaan worden. Dat is altijd zo geweest, denkt men. En het moet dus ook zo blijven. En als men dat soort beginselen kent, dan heet dat meteen religie. Hoewel er goden dikwijls helemaal geen rol in spelen. Dikwijls ook wel, maar het verschil is er gewoon niet. En in wat voor kringen je ook beweegt, in het algemeen is het zo dat je moet beantwoorden aan normen die je opgelegd worden. Welke dat ook zijn. Weet je wel hoe je bestek moet neerleggen? Enzovoort. Dat is allemaal voorschrift. Er zijn boeken voor, er staat dat in. En dit is de enige goede manier, zo moet dat. Dat is net zo goed religie. En het gebruik maken van die dingen is ritueel. Het is religie. Het is voorgeschreven. Bepaalde dingen doe je wel, bepaalde dingen doe je niet. Je moet er maar achter zien te komen hoe het moet. Maar het is allemaal godsdienst. En of dat nou Joods is, of christelijk, of weet je veel, dat maakt allemaal niks uit. Moet op een bepaalde manier, en daar gaat het maar om, hè. Je moet op een bepaalde manier thee drinken. En als de thee een andere kleur heeft, dan moet je er weer anders bij gaan zitten en zo. Nee, we zitten nou ineens in Japan, geloof ik, of weet ik veel. En de vredespijp roken, dacht je dat er geen religie was? Nou en of. Het zijn allemaal voorschriften, wat het ook wezen mag. Maar het punt is nou juist dat de mens daar niks aan heeft. Hij wordt er niet beter van, hij wordt er meestal wel slechter van. Maar wij zijn ervan verlost. Hij wordt er niet beter van, omdat het niet uitmaakt hoe je eten opeet. Bij mij aan tafel moet je met mes en vork eten, dat is gewoon zo. Ik wil het anders niet zien. Maar een mens wordt er niet beter of slechter van, hoor. Heus niet. Maakt niks uit. En voor God al helemaal niet. Maar het probleem is wel dat waar een mens moet leven onder dat soort voorschriften, onder dat soort eisen die aan hem gesteld worden, is hij zijn vrijheid kwijt. Toch? En sommige dingen die misschien heel leuk zijn, worden volstrekt verziekt door dit soort voorschriften. Hè? Ik kan dat allemaal niet zo goed vertellen, maar ik heb eens iemand horen vertellen over dat hij er niet aan moest denken om bij de koningin te gaan eten. Ik zeg, waarom niet? Hij zegt, nou, dan moet je in al die regeltjes houden, maar stel nou voor dat je dopertjes moet eten, zeg. Die dingen die rollen heel de tafel over. Weet je wel, een vark dopertjes eten. Dat soort ellende en zo, hè. Soep oplepelen enzovoort. Bij de koningin aan tafel en dat soort dingen. Ja, de... bedoel, dan is er toch geen aardigheid meer aan. Je weet niet hoe je daar gedraagt. Heb ik eens nagevraagd aan een de Toon Hermans, geloof ik. Maar ja, dat is ook al uit 1965. Die act van die gehaktbal en zo, weet je wel. En persik eten en dat soort dingen meer. Ja, je moet je kunnen aanpassen. Maar je mag pas aan tafel gaan zitten als iedereen aan tafel gaat zitten. Of als de gastheer het eerst gaat zitten. Je mag pas gaan eten als de gastvrouw eet. Eerder niet en al dat soort dingen. Dus als je het allemaal nooit geleerd hebt, dan zit je daar... Ga ik maar naar huis, patatje halen uit de muur. Weet je, dat soort dingen. Kortom, je leven wordt erdoor vergaald. En dat is ook in de praktijk. Dit zijn gewoon simpele voorbeelden die niet erg van belang zijn. Maar het is natuurlijk toch zo dat... Ik denk altijd dat de gemiddelde Nederlander, voor zover zo iemand nog bestaat... dat de gemiddelde Nederlander niet zijn eigen leven inricht, maar geleefd wordt. Ja, door echtgenoot of echtgenote, door zijn ouders of door zijn schoonouders... Zijn of haar ouders of schoonouders. En, door de buren, door de sekteleider, door de kerk, door de hele straat en wat het maar wezen mag. Of door zijn eigen politieke partij en noem maar op. En hij durft niks meer. Hij kan niks meer, want als hij iets doet wat anderen niet bevalt, krijgt hij ze uitgemeten enzovoorts. En velen, dat zie je ook in de praktijk gebeuren, vele mensen zijn daarin zeer berustend. Jongelui, dikwijls nog niet, maar maak je geen zorgen, dat komt vanzelf. Als je vaak genoeg je neus gestoten hebt, dan leer je het wel. Of je moet het meteen rigoureus aanpakken natuurlijk. Dat is ook een goede manier. Dat doet evenzeer bij iedereen, maar daarna geneest dat wel, denk ik wel eens. Maar zo zit het echt wel. En vele van die oudere mensen die ze chagrijnig ziet rondlopen, waar niks meer van uitstraalt, die geen lol meer in het leven hebben. Ja, die zijn zo omdat ze een leven lang van alles hadden willen doen, nooit het lef gehad hebben om het te doen, omdat ze onder wetten of traditie stonden van anderen. En nu hebben ze geleerd dat dat ook allemaal geen bal uitmaakt en dat die anderen trouwens ook allemaal al zijn overleden. Want ze waren dikwijls ouder enzovoort, maar nu zijn ze te oud om alsnog te kunnen doen waar ze ooit zin in hadden. Dat is een act trouwens van Wim Sonneveld, maar laat maar zeggen. Want er zijn natuurlijk altijd mensen geweest die min of meer buiten de samenleving stonden en vanaf een afstandje ernaar keken en er vervolgens grappen over maakten. Of tegenwoordig er tegen schelden. Dus Joep van het Hek dus. Ja, hebben we die ook weer gehad. Enzovoorts. Maar ze hebben over het algemeen wel gelijk. En ze weten precies de vinger te leggen bij waar het probleem zit. Maar dat hadden ze kunnen weten uit de Bijbel. Want daar staat dat ook allemaal. Dat een mens onder dat soort zaken niet kan leven. Kijk, als de voorstel gedaan wordt om tegen die heidenen te zeggen dat ze zich moeten plaatsen onder kerkelijke tucht, die voor de gelegenheid dan meteen uitgevonden wordt, want het ding bestaat niet, hè, kerkelijke tucht. In de Bijbel niet. Kerk sowieso niet. Maar gemeentelijke tucht ook al niet. Dus een volstrekt misverstand. Maar als voorgesteld wordt om die heidenen dan weer te plaatsen onder de Joodse leefregels, of ze moeten zich toch aanpassen als minderheid, dan ontstaat er grote twisting. Dat is altijd zo gebleven, ook 2000 jaar lang zo ongeveer. Dus vers 7. En dan staat Petrus op en zegt, mannen, broeders, want het jargon was al bekend in die dagen. Mannen, broeders, heet zoiets, hè. Nou goed, mannen, broeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Petrus zegt, je weet toch dat het de bedoeling was dat via mij het evangelie gepredikt zou worden aan de heidenen? En hij verwijst daarmee terug naar die geschiedenis waarbij hij naar Cornelius gezonden werd enzovoorts. Hij zegt, dus ik ben er eigenlijk naar de mens gesproken verantwoordelijk voor dat de heidenen tot geloof komen. En hij zegt, en God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest gelijk als ook aan ons. Want het verhaal was dat Toen Cornelius en de zijnen tot geloof kwamen, begonnen ze ineens ook in tongen te spreken, net als de discipelen op de Pinksterdag. Dat was überhaupt maar de tweede keer dat zoiets gebeurde. Maar Peter zegt, kijk, wat die heidenen al gebeurde, dat is precies hetzelfde als bij ons. Dus dat wil zeggen dat het Gods goedkeuring heeft. Daarvoor gebeurde het ook. En daarom wordt het ook drie keer verteld hier in deze hoofdstukken van Handelingen, hoe dat zit met Cornelius en de zijnen. Wel, Peter zegt, je kan niet ontkennen dat God dat deed. En het punt is, die Cornelius en zijn hele familie, die leefden niet volgens Joodse gebruiken. Die hadden ook niet catechisatie gedaan, of geloofsbelijdenis afgelegd, of waren ook ter communie geweest, of wat het maar wezen mag in de diverse kringen. Ze waren niet ingewijd, ze waren ook niet gedoopt, dat gebeurde later pas namelijk. Maar niettemin, ze kwamen tot geloof en God had er geen problemen mee. Blijkbaar, en God heeft dat gedemonstreerd. Nou, als het er dan toch niet toe doet, die heel die wet, waar maken we ons dan druk over? En dus zegt hij, vers 10, nu dan, wat verzoekt gij God om een juk? Want dat is wat de wet is, een juk. Leg verantwoordelijkheid op een mens, een heel onbenullige verantwoordelijkheid. Het dient namelijk tot niks, maar het is wel een verantwoordelijkheid, hè? Want je bent verantwoordelijk om je netjes aan de regels te houden. Hoe zinloos de regels ook zijn. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals, of nek, der discipelen, dat wil zeggen de gelovigen, te leggen, het welk nog onze vaders, Israël, nog wij, Petrus en de zijnen, hebben kunnen dragen. Petrus zegt gewoon, daar kan je helemaal niet onder leven, onder die wet. En voor zover het wel kan, heet het geen leven. We hebben in het Nederlands daar een mooie uitdrukking voor. Als je een leven hebt vol met verplichtingen, heet dat je geen leven hebt. Zeg maar dan. Zeg maar, dat is het. Dat is geen leven, zeg maar dan. Of dan heb je ook geen leven. Zo heet dat. Dat is namelijk geen leven. We zijn de betekenis van die termen kwijt. Maar leven impliceert vrijheid. Zonder vrijheid bestaat er geen leven. Echt waar. Leven wil zeggen dat je kunt doen wat je wilt. En de wet maakt daar een eind aan. Daarom heet de wet in de Bijbel ook een bediening des doods. Ik heb het niet uitgevonden, staat er gewoon in. Het is sowieso dood. En als je onder die wetten leeft, ben je dood. En hoe zwaarder men onder dat soort wetten leeft, hoe zwarter men gekleed gaat. Ja, hoe denk je dat het komt? Vanzelfsprekend gaat dat zo. Dat is heel logisch, hoor. Nee, dat is psychologie. Er zijn weer anderen die dat zullen uitleggen. Dan kies je automatisch voor zwart namelijk. Dat is zo. En zwart, dat weet je, dat wil zeggen, er gaat niks van uit. Dat is dood. Dat is echt een beeld van de dood. Duisternis namelijk. Gevangen in de duisternis. En daarom was het de duivel, want nou zijn we geloof ik langzamerhand een klein beetje wakker. Daarom was het de bekende tuinslang in de Hof van Eden. Die zei, je moet vooral eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar je hoeft niet een groot filosoof te zijn om meteen te zien dat de boom der kennis des goeds en des kwaads gewoon een beeld is van de wet. Van religie. Ja, de wet in het bijzonder, maar religie in het algemeen. Het komen tot kennen van goed en kwaad. Het onderscheid kunnen maken. Enzovoort. En dus weten wat je doen moet. Nou, daar ben je mooi klaar mee, zeg, als je dat weet. Hè? Dat betekent dat je meteen al je vrijheid kwijt bent. En dus zei de Heer al tot de mens, als je daarvan eet, zul je sterven. Ten dagen als gij daarvan eet. En ik hou dus vol dat Adam ter plekke en terstond gestorven is. Dood. Onder de wet, onder beginselen. Onder een juk dat hem opgelegd werd, enzovoorts. Ik kan het nou niet allemaal uitleggen natuurlijk, maar het lijkt me toch een duidelijke zaak. Wat hij had moeten doen, is eten van die andere boom. De boom des levens. Hoezo goed en kwaad? Wat maakt het uit, goed en kwaad? Daar kan een mens niet meer leven met dat soort beginselen. Wat hij nodig heeft, is leven en niet de dood. Toch? Wat we nodig hebben, is vrijheid en niet dat juk. Nou goed. En begrijp me dan goed dat vrijheid niet hetzelfde is als bandeloosheid, hè? Dat is wel erg naïef om dat te denken. Maar we hebben het er nog over. Maar Petrus zegt dan nu, dan wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. De Heer Jezus zelf had trouwens gezegd, in een bekende uitspraak, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En hij zei het tot Joden die een juk droegen, ditzelfde juk, de wet enzovoort. En ik zal u rust geven. Komt een einde aan. En daarna zei hij, meteen in dezelfde verse, zei hij, neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het blijft inderdaad zo dat de mens iets moet dragen, maar niet noodzakelijk een wet. De bekende christelijke ethici, dan wel filosofen, hebben uitgevonden dat de mens niet kan zonder wet. En daarom, hoe vaak de Bijbel ook zegt dat we ervan verlost zijn, en dat het een vloek is, men houdt toch vol, christenen hebben een wet nodig, want een mens kan immers zonder de wet niet leven. Dat is een misverstand. Een mens kan wel zonder wet leven, maar een mens kan niet leven zonder dat hij bepaalde verantwoordelijkheden draagt. Opdat hij daar zijn bevrediging, zijn vrede en zijn zelfrespect, zelfbewustzijn en al dat soort dingen, maar gewoon opdat hij daarin zijn vrede zou kunnen vinden. Hij moet iets doen. Iets leuks, ik bedoel, maar hij moet iets doen, wat het dan ook is, maar hij moet een bepaalde verantwoordelijkheid dragen. In overeenstemming ongeveer met wat hij dragen kan, natuurlijk, dus het is toch voor ieder verschillend, maar dat is wat de Heer ook zei. Hij zei, die wet die neem ik van je weg, maar ik geef je iets anders te dragen. Iets dat gedragen kan worden, mijn juk is zacht en mijn last is licht, maar dat is niet wet, maar dat is verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid namelijk met betrekking tot wat dan in de Bijbel heet onze dienst aan hem. Waarbij we onze levens aan hem ter beschikking stellen en dus in de praktijk van ons leven hem dienen. En daar komen wij in die strijd terecht. Want wat vanuit de wereld gebeurt is dat men ons verplichtingen wil opleggen, ons tot slaven wil maken. Dat leidt helemaal tot niks. Maar een mens moet toch onder de duim gehouden worden. Dat is het idee. Gecontroleerd worden, beheerst worden. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij bepaalde verantwoordelijkheid dragen. En de verantwoordelijkheid in het bijzonder. Niet naar de wereld waaruit wij verlost zijn. Maar naar God toe die ons verlost heeft. En daardoor komen wij uiteraard terecht in een zwaar spanningsveld natuurlijk. En daardoor worden wij gedwongen om bij gelegenheid onze keuze te maken. In ieder geval in het algemeen onze prioriteiten te stellen. Wat gaat voor? Wat is belangrijk? Met wie moet ik vrede houden? Met mijn familie of met God? Of met mijn familie of met mezelf? Het verschil is in de praktijk helemaal niet groot, maar ik hoop dat het een beetje doordringt waar het over gaat. Ben je eerlijk en oprecht naar de Heer en dus naar jezelf? Of andersom, naar jezelf en dus naar de Heer? Of jongel je daar een beetje mee ter wille van vriendschappen en familiebanden en andere relaties enzovoorts? Daar gaat het in de praktijk over. Dus toch vlees en bloed. Ik zeg altijd, ja, het leven is vol met omstandigheden die wij het hoofd moeten bieden. Het is natuurlijk niet waar. Omstandigheden, zeg ik altijd erachteraan, bestaan alleen maar uit omstanders. Als er geen omstanders waren, waren er geen omstandigheden. Ja, als er geen andere mensen waren, als er geen andere, ja. If you were the only girl in the world and I was the only boy, then, enzovoort, natuurlijk. Als we alleen op de wereld waren, dan zag het leven er een stuk eenvoudiger uit. Maar er was ook minder lol aan te beleven, moet ik meteen erbij zeggen. He? Want ja, een gezellig feestje bouwen is er dan natuurlijk niet meer bij. En met wie moet je dan klaar verjassen, bedoel ik maar. Dat is voor Rob speciaal. Nou goed, dus het wordt dan toch wat lastig. Maar toch, het is een stuk eenvoudiger, ja. Het leven stelt minder eisen. En dan? Dan ben je vrij en dan. Nee, de aardigheid is nou juist, ik vind het tenminste, de aardigheid van het leven, vooral als gelovige, vind ik, dat we leven in een wereld die in slavernij is en we staan erbij, we kijken naar, we zien het, we stellen het vast, we realiseren ons precies hoe dat gaat. Niet omdat we dat zelf ontdekken, misschien, misschien ook wel, maar in elk geval omdat we dat soort dingen in de Bijbel lezen en we zien ze in de praktijk rondom ons heen bevestigd. En tegelijkertijd denken we, maar gelukkig, Godzijdank, daar ben ik van verlost. Maar dat is alleen waar als het in de praktijk waar is. Dat wil zeggen, als we geleerd hebben inderdaad daar buiten te staan en onze eigen... Ja, ik zeg eigen, maar ik weet nooit wat ik kiezen moet. Ik wilde zeggen, en onze eigen prioriteit hebben. Weten waar wij voor staan en wat onze verantwoordelijkheid is. Waaruit onze loopbaan bestaat, om die Bijbelse termen dan maar te gebruiken. Maar bedoel natuurlijk, wij zouden ons bewust zijn wie wij dienen. Dat wat de wereld ons oplegt. Op heel laag niveau is dat altijd en het leidt toch tot niks. Want ja, hoe je dat ook keert of vent, ik heb het eens nagevraagd aan Joep van het Hek, zal ik maar zeggen. Het hele leven is inderdaad echt vanitas, weet je wel. Ijdelheid. Het leidt toch tot niks. Dus dat schiet echt niet op. Maar daar waar wij de Heer kennen en dienen, zou het inderdaad wel degelijk tot wat leiden. Begrijp me goed, dat doet het nu ook al. Het leidt tot wat, kan ik langzamerhand wel eens zeggen, maar het zal ook tot wat leiden in de toekomst, want we zullen van de Heer ons loon daarvoor ook wel degelijk ontvangen. Maar ik schuif het liever niet meteen op de toekomst. Ik ben en blijf van mening dat, ook gewoon omdat het in de Bijbel staat, dat er maar één ding is in het leven wat ons werkelijk vrede, bevrediging, voldoening, heet zoiets, hè, kan geven, dat is dat wij trouw zijn aan de Heer die ons gekocht heeft, die ons betaald heeft, wiens eigendom wij zijn, die ons zo lief gehad heeft enzovoorts, dat hij ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht enzovoorts. En er is niks wat zoveel voldoening geeft dan het wandelen in dat licht. Als je moet kiezen tussen twee mensen, tussen twee verschillende meningen, daar heb je nooit vrede mee. Je moet altijd één partij voor het hoofd stoten, dan wel tegen de schenen schoppen, dan wel tegen op de tenen trappen, afhankelijk van de afmetingen van de diverse lichaamsdelen. Nou, laat maar zitten. Maar dat blijf je altijd. Maar een keuze tussen wat de mens van je vraagt of wat de samenleving van je vraagt, wie dat dan maar wezen mogen, die samenleving. Het keuze dus tussen wat van de kant van de mens opgelegd wordt of de Heer. Ja, die keuze, die zou vast moeten staan. En dat geeft ook inderdaad voldoening, omdat we dan zo zonder meer weten, bevestigd hebben in de schrift, maar ook bevestigd zullen vinden in de praktijk van ons leven, dat het de goede keuze is, de enige. En het is de goede, niet omdat die dan is volgens de regels, volgens wat ons opgelegd is, maar het is de enige goede keuze, omdat die ons werkelijk voldoening geeft. Daar hoef je nooit spijt van te hebben, van een dergelijke keus. Ook niet na lange tijd, bedoel ik maar. Zo zit dat gewoon. Maar van die menselijke beginselen zijn wij verlost. Peter zegt dus, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, die nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen. Vers 11. Maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus zalig te worden. Waardoor wordt men zalig? Door wet, door traditie, door opgelegde verplichtingen. Wel nee, door de genade van de Heer Jezus Christus. Uit genade. Heeft met verdiensten helemaal niks van doen. Kun je niet voor werken om dat te bewerkstelligen of wat dan ook. En let nog even goed op, hè. Want wij dachten toch, want wij zijn toch zeer, we zijn simpele evangelische christenen. Wij dachten dat Petrus en de zijnen toch al zalig waren. Ik heb het niet tegen Rooms-Katholieken nu, hè. Want dan kun je pas zalig worden nadat je dood bent, hè. Als de paus het wil, zou ik maar zeggen. Hè, dan word je alsnog zalig verklaard. Postuum, per definitie postuum. Maar goed. Maar wij dachten toch dat Petrus en de zijnen al zalig... Er waren toch gelovigen? Ze waren toch al zalig? Waarom zegt hij dan... Wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden. Hij zegt niet zalig geworden te zijn. Zalig te zijn geworden? Of zeg je dat? Of is dat Duits? Nou, laat maar zitten. Hij zegt nee, nu. Wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden. Gelijk als ook zij. Wij die uit de Joden zijn met onze Joodse gebruiken. Wij worden zalig op dezelfde wijze als die heidenen. Zonder de wedders. Want die hebben die heidenen niet. Helemaal geen godsdienst namelijk. Nou ja, helemaal geen godsdienst. Voor zover heidenen gebruiken hadden, waren ze dikwijls ontleend wel degelijk aan godsdienst. Meer specifiek een demonie, hè. Maar goed, daar hebben we het nou verder niet over. Maar let op dat het onderzalig worden dus niet alleen verstaan wordt. Dat men eenmaal voor één keer tot geloof komt. Één keer één keuze maakt. Onder druk van de omstandigheden. Of wellicht toch van de schoonouders. Of wat er maar wezen mag. Of in een emotionele sfeer toen wij in een bijeenkomst bij elkaar waren. En de voorganger zulke zware woorden uitsprak. En dat soort dingen meer. Die ene keer, weet je wel, zou kunnen. Nee, waar Petrus het over heeft, is over het vervolg daarop. Namelijk, men zou tot geloof komen. En dat is dikwijls, niet voor iedereen van ons geldt dat, maar voor sommigen van ons betekent dat. Dat is gewoon toen en toen gebeurd. I can tell you the day. Zong Tennessee Annie Ford, was het weer. En dan zeg ik, kan je precies vertellen wanneer het was, hoe laat het was, welke omstandigheden het waren. Maar zei hij, ik kan niet vertellen hoe het zo gekomen is. Hoe dat kan, hij zegt, dat weet ik niet. Maar ik weet precies wanneer het was. Dat kan, hè? Ja, sommigen weten nog precies op welke dag en hoe laat en waar ze tot geloof kwamen. Dat kan heel goed. Sommigen weten zich niet anders te herinneren, want ze waren het altijd al. En sommigen denken, ja, toen kwam ik officieel, maar ik was al altijd, eigenlijk was ik daarvoor ook al gelovig, maar sinds wanneer dat is, weet ik ook niet. Je hoeft het ook niet precies te weten, als je maar weet dat je het bent. En daar gaat het om. Niet dat het was, maar dat het is. Ik zal het nog een keer anders vertellen. Gaat er niet maar om dat men tot geloof komt, gaat er om dat men uit geloof leeft. En als men uit geloof leeft, dan moet men er een keer aan beginnen. Ja, natuurlijk. En dat heet tot geloof komen. En zalig worden is niet een proces van wedergeboorte. Zo van, ik kom tot geloof en toen werd ik zalig. Maar zalig worden heeft van doen met heel ons leven. Daarna. Zalig worden is niet alleen dat men eeuwig leven ontvangt. Maar zalig worden is ook dat eeuwige leven geleefd wordt. Hoe moet ik het nog eens anders zeggen? Het wordt er alleen ingewikkelder van als ik het anders zeg. Maar ik kan het wel anders zeggen. Zalig worden heeft niet alleen betrekking op de geest, namelijk dat men uit de geest geboren wordt. Maar zalig worden heeft ook betrekking op de ziel. En zelfs op het lichaam. Namelijk, het heeft betrekking op de ziel, namelijk de levenswandel. Want dat is wat ziel is. In de Bijbel, en dat is het enige wat telt. En zalig worden heeft uiteindelijk zelfs van doen met de verandering van ons lichaam. Nou ja, in de opname dan wel in de opstanding, of hoe dat maar heten mag, gaat het nou ook verder niet om. Het is waar Petrus het ook over heeft. Dat proces van zalig worden, dat is niet afgelopen op het moment dat men tot geloof komt. Zaliging, of heiliging, of reiniging, of wat er maar wezen, maar gaat gewoon door. Het heeft namelijk van doen met onze verandering van denken, zoals het elders genoemd wordt. Dat maakt van ons andere mensen. Daar waar wij gevoed worden met het woord Gods, daar leren wij dat woord Gods verstaan. Leren wij dus ook Gods werk als zodanig verstaan. Leren we de werking van die genade Gods verstaan. En andersom, we leren ook begrijpen dat dingen als wet geen enkele functie hebben. Theoretisch wel, maar in de praktijk absoluut niet. En wat er dus staat is, wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. Hij zegt, nee, die heidenen die tot geloof zijn gekomen, die hoeven niet daarna en op die grond ineens onder de Joodse wet te leven. Ook wij gelovigen uit de Joden zouden niet onder de Joodse wet leven. Omdat die tot niks dient, wij zouden namelijk, ook wij Joden, zouden uit genade zalig worden. Uit genade wil zeggen, uit al wat God geeft. En per definitie, althans de Bijbelse definitie, per definitie is God degene die geeft. Er is een goede reden voor. Hij heeft namelijk van niemand iets nodig. Dus hij hoeft niet te ontvangen. Zo zit het echt. God kan me, wil ik eens even omslaan, ik heb het gisteren aangehaald uit Handelingen 17, dus ik kan net zo goed even een bladzijde omslaan, ben ik in Handelingen 17, vers 24, waar Paulus tot Atheners spreekt. In Athene, op de Areopagus, u weet wel, de hoofdstad van hoe zeg ik dat nou? Kijk, je had verschillende hoofdsteden. Hè? Jeruzalem was de hoofdstad van het Jodendom. Rome was de hoofdstad van de volkerenwereld, van het grote wereldrijk, de politieke wereld van die dagen. En Athene was de hoofdstad van de wetenschappelijke wereld van die dagen. En onder wetenschaps, in de eerste plaats te verstaan, filosofie. Want dat is het van huis uit, hè? Toen, in elk geval. Dat wetenschap natuurkunde is, dat is van veel latere datum dat men dat heeft uitgevonden. Maar wetenschap van oudsher was filosofie. Nou goed, en daar was Athene de hoofdstad van. Dat kun je meteen begrijpen, want Athene betekent dat het makkelijk omvalt. Athenos, labiel betekent het. Het blijft niet goed staan, betekent het. Athenos. Ja, dat is leuk, hè? Dat wil zeggen, het is nogal onbetrouwbaar. Je kan er niet echt op bouwen, maar dat hadden we al gedacht natuurlijk. Athene, hoofdstad van de wetenschappelijke wereld, je kan er niet van op aan. Sorry. Dat blijkt wel, want alles wat jullie jongens ons overgeleverd hebben, denken we vandaag anders over. Toch? Dat is nog sterk gezegd. Want de schoolboeken van vorig jaar, die zijn waardeloos geworden omdat er van het jaar weer een nieuwe druk is. Hè? Ja, zeker. Er staan andere dingen in. Het is allemaal weer veranderd. Athenos. Nou goed. En daar spreekt Paulus tot de Atheners. Hij heeft daar een tempel gevonden die gewijd was aan de onbekende God. Ze waren bang dat ze iemand vergeten hadden. En voorwege het mistellen hadden ze dan nog een extra tempel van de onbekende God. En Paulus zegt, nou ja, dit is wat jullie predik. En dat is ook zo natuurlijk. Een God die zij niet kenden. De God. En Paulus zegt, in vers 23 is dat, deze, eind van het vers, deze die gij niet kennende dient, die verkondig ik u lieden. Heel vervelend, want dan betekent dat ze hem wel gaan kennen en dat het ook wat uitmaakt voor de dienst. Die dan toch wat anders wordt dan die tot nu toe is. Hè? Nou goed, vers 24. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, zodat je maar weer ziet dat de wereld hol is, maar dat even terzijde, maakt me niks uit, maar je vindt zoveel van die schriftplaatsen dat je er onmogelijk omheen kunt op den duur. Mensen sowieso hol, heel de wereld is hol en zou gevuld moeten worden. Dat lees je op vele plaatsen natuurlijk, aden, vaten en zo, dat soort dingen meer. Nou goed. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze zijn de heren des hemels en der aarde. Hemel en aarde. Die God, die woont niet in tempelen met handen gemaakt. Of die woont niet in tempelen met handen gemaakt. Waar woont hij dan wel in? In het kader van de cursus begrijpend lezen. Waar woont hij dan wel in? De God die de wereld gemaakt heeft, woont niet in tempelen met handen gemaakt. Waar woont hij dan wel in? In het huis dat hij zelf gemaakt heeft. Welk dan? De wereld. De schepping. Ja, ik begin er niet aan. Het is ook te veel buiten mijn onderwerp. Anders zou ik zo'n cel tekenen, weet je wel. Zo'n rond. Met zo'n harde korst eromheen. Dat is de aarde. En dan in het midden, dat is de hemel. En dan in het midden de puntje, weet je wel. Die kern, weet je wel. En dat is, daar woont God. In het midden van zijn schepping. Dat is leven, zo is de hele schepping opgebouwd in het kleine. Maar kijk, toen die Mieke zo... We zien God niet. Ze zien hem wel, maar ze herkennen hem niet. Maar ze willen hem ook niet zien. Dat is echt waar. Nou goed, mijn afdeling niet, dus we gaan maar weer verder. De God die de wereld gemaakt heeft, alles wat erin is... De wereld wordt niet voor niks genoemd, het huis of het tempel Gods. Dat is echt waar. Het wordt ook beschreven als zijn kleed waarin hij woont... Wordt trouwens ook van gezegd dat hij dat kleed zal uitwerpen en zal vervangen door een nieuw kleed. Dat zit allemaal in de Bijbel. Overeenkomen met dat hij die oude schepping zal teniet doen en dat een nieuwe schepping zal openbaar worden of tot stand komen voor hem heten mag. Een nieuw kleed, schoon kleed, of voor hem weten mag, wezen mag. Hè. Nou, de God die de wereld gemaakt heeft, alles wat erin is, deze zijn de Heer des hemels en der aarde, die woont niet in tempelen met handen gemaakt, door mensen gemaakt namelijk. En er wordt ook, het leuke is trouwens dat deze uitspraak van Paulus hier niet origineel van Paulus is. Hij wordt aangehaald namelijk, staat er vast voorbij waaruit, hij wordt aangehaald uit, ik kan het zo gaan niet vinden, 2 Kronieken 6. Nee? Weet je veel. Ik kan het niet eens lezen, die kleine lettertjes, jongens. Waar het aan het ontleend is, is aan de uitspraken van Salomo ter gelegenheid van de inwijding van de grote, de echte tempel van Salomo, door Salomo gebouwd. Salomo heeft de tempel gebouwd, hij wijdt hem in en zegt, God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Dus die steekt meteen de draak met zijn eigen tempel en zegt, nou ja, het is maar een beeld, het is symboliek, maar God woont hier niet. Die denkt toch niet dat God in zijn huisje woont dat wij voor hem bouwen? Wat een belachelijk godsbegrip is dat. Toch? Nou ja, het christendom denkt ook dikwijls dat God woont in het huis wat zij hem bouwen. Of dat God woont in de stichting of organisatie of zendingsgenootschap dat zij zelf opgericht hebben. In overeenstemming met de voorschriften van de Nederlandse wetgeving in het algemeen en de Kamer van Koophandel in het bijzonder. Hè? Dat is dwaasheid. Echt waar. Het is andersom. Wij mensen wonen in een huis wat God gebouwd heeft. God heeft niks nodig, maar wij wel. En daarom is hij God en wij niet. Zo zit dat gewoon. Als je dat beseft, denk altijd als Kuiten dat beseft, dan houdt hij zijn mond wel over de Bijbel en over God. Zijn godsbegrip wat hij zichzelf maakt. Wat een dwaasheid. Nou goed. Zullen we in de leer doen weer Harry Munich. Laat me zitten. God woont niet in tempelen met handen gemaakt. En wordt ook, vers 25, wordt ook door mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Want God hoeft helemaal niks. Heeft niks nodig. Nee, dank u. Ja, precies. Ja, dat was het offer wat Kaïn bracht. Hè? En God zei, nee, dank u. Met het offer van Abel was het wat anders, maar vooruit. Hè? God zegt, uw offeranden heb ik niet gewild, ze zijn mij een gruwel. En dan zegt het tot het Joodse volk, met de Joodse eredienst, de Joodse offeranden. En dan zegt, uw offeranden heb ik niet gewild. Wat hij wilde, was een toegewijd hart, een toegewijd leven. Maar niet een zootje verbrand vlees. Tenzij het een uitdrukking is van dat toegewijde leven. Als het dat niet is, is het gewoon een gruwel. Een grote moordpartij, daar komt het op neer. Zo zit dat. God wordt van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo hij zelf aan allen het leven... Goed te denken, wat waren die Griekse woorden ook weer? Want het rijmde aardig. Alzo hij zelf aan allen het leven en de adem... En alle dingen geeft. Die woordkeus namelijk leven, adem en alle dingen. Dat is poëzie eigenlijk. Het is ontleend trouwens aan Griekse poëzie. Maar het doet nog even niks te zaken. Maar het verklaart wel de woordkeus. Maar God zelf geeft aan alle mensen, aan iedereen, aan alles en iedereen. Leven, adem en al wat nodig is. En niet andersom. Je moet die rollen niet omkeren. En godsdienst heeft altijd in zich, elke religie, ook de christelijke godsdienst of religie, heeft in zich de neiging, ik zeg het heel voorzichtig, heeft in zich de neiging om zich te stellen boven God. is altijd hoogmoedig van karakter. Omdat religie eigenlijk van den duivel komt. Het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Waarbij het woord Gods en dus de waarheid weggeredeneerd wordt. Dat is wat de bekende tuinslang deed. En waarbij de mens aan het werk gezet wordt om zelf te worden als God. En dat wordt hij zo ook, alleen men begrijpt het dikwijls niet goed. Maar het wordt hij zo ook omdat hij zich zo boven God stelt. Zo van God moet maar genoegen nemen met wat wij hem aanbieden. En wij bieden hem aan wat wij denken te moeten aanbieden. En als we niet meer weten wat we hem moeten aanbieden, nou ja, dan stellen we daar vakmensen voor aan die dat dan regelen. Die een liturgie uitvinden of samenstellen, zal ik maar zeggen. Laten we het zus doen, laten we het zo doen. Die bepalen welke kaarsjes er gebrand worden, welke gebeden worden uitgesproken en hoe en wanneer en door wie en dat soort dingen meer. En hoe men met de vaterkwast zou zwaaien, of heet zo'n ding ook weer, de wijwaterkwast zou zwaaien, in welke vorm en hoe men een kruisje moet slaan. En dan moet God er maar genoegen mee nemen. En tegenwoordig vinden wij allemaal van die harde, zou ik maar zeggen, heavy metal muziek vinden we allemaal mooi. Of heet het house, weet je veel, ik kan het niet allemaal zo goed uit elkaar houden. Het enige wat ik weet is dat er in ieder geval flink hard slagwerk moet zijn, omdat geen drummer zo hard kan slaan. Hebben we maar elektronisch slagwerk uitgevonden, die zijn tenminste ook op tijd die jongens, die dingen bedoel ik, enzovoort. Want ik luister ook wel eens naar de EO en dan hoor ik precies dezelfde muziek, weet je wel. Boom, boom, boom. En ergens op de achtergrond hoor je dan nog een tekst, dat iemand een tekst uitspreekt. Helemaal achteraan, achter de drummer staat die jongen te zingen. Kennelijk zonder microfoon of zonder stem. En je kunt ook absoluut niet horen wat hij zingt. Dat is meestal maar goed ook, denk ik. Dan sorry hoor, maar ik vertel het je gewoon toch hoe ik dat ervaar. Enzovoort. En het idee is dan dat men roept, God, hoe groot zijt gij? Enzovoort. En ik hoop dat u genoegen neemt met die rotzooi die wij hier produceren voor een aanzienlijk bedrag. Dat meen ik serieus. Want dat is, als je er nou zelf aardigheid hebt, oké. Maar te denken dat God zoiets leuk vindt, dat is toch wel erg naïef hoor. Dat meen ik echt, dan ken je die God niet. Dat meen ik serieus. God vindt niet leuk wat wij leuk vinden. Toch? En omdat wij nou eenmaal creatief zijn en weer eens wat nieuws hebben uitgedacht, wil nog niet zeggen dat God het op prijs stelt. Je schoonmoeder ook niet trouwens. Oh, toch? Nee, dat kan je begrijpen, maar wat denk je dan dat God dat leuk vindt? Hoe groot zijt gij? Hoe groot zijt gij? Boom, boom. En wel in de maat gaat dakken. He? Dat is toch, hè? U bent zo, volgens mij denkt God dan, ja, dat weet ik zelf ook wel. Hè? Maar als dat zo is, waarom behandel je me dan zo? Toch? Je zal die dingen toch niet overhoop halen als je bij de koningin op visite gaat. Maar je belt bij God aan en je doet zulke dingen wel. Ik geef maar een voorbeeld. Je hoeft je dat niet aan te trekken. Nee, dat meen ik ook nog. Je hoeft je dat niet aan te trekken, maar je moet er wel eens een keer over nadenken natuurlijk. Hè? God is namelijk degene die geeft. En men zou hem danken voor wat hij geeft. Maar als je de gemiddelde christen zelfs vraagt, wat geeft God dan? Dan weet men er geen antwoord op. Toch? En ik heb er gekend, die zouden zeggen, als je vraagt wat geeft God dan? Dan zouden ze zeggen, nou, ja, ik heb hem wel eens gevraagd om, maar ja, tot nog toe heeft hij dat niet gegeven. Hè? Wat geeft God dan? Nou, kennelijk niks dus. Maar het vragen aan God om bepaalde dingen te geven, daar heb ik op zich niks tegen, maar men zou eerst eens beginnen met te danken voor wat God gegeven heeft en dagelijks geeft. En wat hij niet alleen geeft aan gelovigen, maar zelfs aan ongelovigen. Die hij toelaat in zijn eigen schrift. En bemoeien zich verder weliswaar niet mee, maar laat ze wel toe. Mensen die God, de schepper, absoluut afwijzen en daarmee dus alle rechten in de wereld zo zonder meer verspeeld hebben. Toch? Maar wel een grote mond hebben. Nou goed. Maar dat is wat Paulus zegt hier. God heeft niks nodig. Hij geeft zelf alle, het leven, de adem, alle dingen. Dat is leven, adem, alle dingen. Dat is dus alle dingen. Hij heeft uit één bloede Het gans uit één staat er eigenlijk gewoon, hoor. Heeft uit één het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen. Bescheiden hebben de tijden tevoren geordineerd in de bepalingen van hun woning. Hetgeen betekent dat God ook inderdaad een plan heeft met de geschiedenis van de mensheid als zodanig. En dat hij die mensheid ook verdeeld heeft over de aardbodem en geplaatst heeft binnen zekere grenzen. Volkeren geplaatst heeft in landen, jawel, dat is wat er staat dus, Genesis 10 en 11 is dat. En de bedoeling is dat zij de Heer zouden zoeken. Of zij hem ooit tasten, want het is duisternis immers, dus het gaat om de tast. Of ze hem ooit tasten en vinden mochten. Op de tast op zoek naar God. En wat men in werkelijkheid doet, is niet op de tast op zoek naar God, maar gewoon in de stoel blijven zitten, niks tasten en gewoon om God uitdenken. En wat ongelovigen, wat atheïsten ons christenen verwijten, daar hebben ze meestal groot gelijk in. Namelijk dat we onszelf één God creëren. Alleen de christelijke variant houdt dan in dat die zelfgecreëerde God de naam krijgt die God heeft in de Bijbel. Maar of het dan dezelfde is, is nog maar zeer de vraag. Denk er maar eens over na. In hoeverre is de God die wij kennen een God die wij zelf hebben uitgedacht of hebben laten uitdenken? En in hoeverre is hij degene die zich in de Bijbel, in de schrift aan ons voorstelt? God is niet die boeman die ons onder de wet plaatst. God is die liefderijk God, genadig, barmhartig en goedertieren God die ons verlost van die wet. En die ons wil leren dat zo'n ding nergens toe deugt, maar dat we wat anders nodig hebben. Wat wij nodig hebben is namelijk kennis van de waarheid, opdat die waarheid ons denken en daarmee ons leven zou bepalen. Niet volgens voorschriften, maar juist vanuit de vrijheid waarin wij geplaatst zijn. Dat is wat nodig is. Dat is ook het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Het oude verbond is wet die opgelegd wordt. Het nieuwe verbond is het woord Gods dat in onze harten zou wonen en van waaruit wij zouden leven. Van waaruit wij onze eigen beslissingen zouden nemen, die niettemin geïnspireerd zijn door de kennis van de waarheid. Of iets evangelischer gezegd, wij zouden onze beslissingen nemen op grond van onze gemeenschap met de Heer Jezus Christus die in onze harten woont. Maar ik zei nou precies hetzelfde hoor. Althans, dat was de bedoeling. Daaruit zouden wij leven in vrijheid. En punt is, dat legt ons verantwoordelijkheid op. Want niemand schrijft ons voor wat wij doen en laten moeten. Dus zijn wij zelf verantwoordelijk. Ik hoop dat die ook eens een keer doordringt. Nee. Als we netjes trouw leven onder een opgelegde wet, dan zijn wij niet verantwoordelijk voor ons eigen leven. Maar de wetgever is daar verantwoordelijk voor. En in landen waar men niet, zelf geen verantwoordelijkheid wil dragen, dan moet men dus een sterke overheid hebben. Je moet het niet verder vertellen, maar ik heb het ook maar gehoord van meester GBJ Hilterman. Jaren terug al is, dus het is zijn schuld. Maar ik vond het heel aardig wat hij zei. Hij sprak over Oost-Europa, maar daar gaat het me nou niet om. Maar hij zei, ja, dat zijn er helemaal volkeren waarin weinig initiatief is onder de mensen zelf. En waar dus een vrije markteconomie niet kan, want daar moet je wat ondernemender voor zijn. Het zijn volkeren die een sterke overheid nodig hebben. Die sterke sturing enzovoorts. En dus zijn het volkeren die de eeuwen door onderdrukt zijn geworden. Hebben die nog? Ik spreek geen veroordeling uit, het gaat gewoon om hoe ziet dat eruit en waarom is dat zo? Hoe kan dat daar zo gebeurt allemaal? Dat heeft iets met volksaard te maken. En die paar mensen die er dan rondlopen, die wel ondernemend zijn, die worden daar de schat hemeltje rijk en maken de dienst uit. Als communistische leiders en daarna als Russische maffia, zou ik maar zeggen. Maakt me niet uit. Maar het is in principe werkt dat overal zo. Want vele mensen willen geen verantwoordelijkheid dragen. Weten niet hoe dat moet. Ze zijn met wet grootgebracht. En ze leven daarna onder wet. En worden dus onderdrukt door degenen die er zich bovenuit worstelen. Zo werkt zoiets. En in Nederland net zo goed hoor. We leven allemaal onder de wet. Sommigen hebben uitgevonden dat je dus ook wetgever kunt worden. En ze laten zich kiezen Ze laten zich plaatsen in de Eerste of Tweede Kamer, wat het maar is, zal ik maar zeggen. En gaan de hele dag wetjes zitten ontwerpen enzovoorts. Zelf staan ze er dus boven, maar de rest van het volk staat er wel degelijk onder. Toch? En ze ontlenen daaraan hun aanzien en hun inkomen. Status, image, broeder. Ja. Nou, zoiets. Laat me zitten. Ik heb er verder niks tegen. Ik zeg altijd, ik ben blij dat er andere mensen zijn die dat soort zaken voor ons regelen. Hoeven wij christenen ons daar tenminste niet mee bezig te houden. Dat scheelt een heel stuk. Want voor de rest, samenleving moet een beetje geregeld worden, vind ik wel. Maar voor de rest zouden wij persoonlijke vrijheid moeten hebben om zoveel mogelijk de Heer te dienen. En te staan in de vrijheid en onze eigen keuze te kunnen maken om de loopbaan te lopen die ons is voorgesteld. Maar ja, dat is nou eenmaal die strijd. Niettemin, wij zouden de Heer zoeken. Die, vers 27 nog steeds van Handelingen 17, niet verre is van een ieder van ons, want in hem leven wij, ook van nature. En bewegen ons, en existeren wij, zijn wij. Gelijk ook enigen van uw poëten, Griekse poëten, dichters dus wel te verstaan, gezegd hebben. En zo verder. Ik ga het nou verder niet uitleggen, maar waar het maar om gaat, is dat wij als kinderen gods in elk geval ons bewust zouden zijn van deze dingen. Van hoe dat zit met wet en hoe het ons onder druk houdt, onze vrijheid, ons het leven ontneemt en ons onze verantwoordelijkheid afneemt. En daarmee ons welbevinden, onze voldoening. Je vindt nergens zoveel frustraties, ik had het er gisteren ook al even over, perversiteiten ook. Je vindt nergens zoveel frustraties als juist daar waar men leeft onder de sterke traditie, religie die zich bezighoudt met alle aspecten van het dagelijks leven. Dat mensen gekke dingen gaan doen en in het wild om zich heen beginnen te slaan omdat ze zwaar gefrustreerd zijn, dat is een heel normaal verschijnsel. Vang een vogeltje, zet hem in een kooitje en het beest zal net zo lang in het wild in het rondfladderen tot hij of ergens een gaatje gevonden heeft. Nou, niet gevonden, maar in de paniek ergens toch in een gaatje terechtkwam en daardoor de kooi verliet. Of er gaat er hartstikke dood aan. En wij staan erbij en denken, wat gaat het beest dom tekeer, laat hij zijn hersens gebruiken. Maar vergis je niet, dat is wat mensen ook doen. Precies zijn er. Zijn omstandigheden niet meer aankunnen, met iedereen rekening moeten houden en hun eigen vrijheid kwijtraken, dan noemen we dat gefrustreerd. Ja, ze worden er hartstikke gek van, ze gaan in paniek om zich heen staan te maaien. Ze maken grote brokken, niemand heeft er wat aan zijzelf, niet anderen niet. De situatie wordt alleen erger, maar ze hopen kennelijk, het is instinct. Geen verstand, maar instinct. De bedoeling is kennelijk dat door dat soort wilde omstandigheden misschien toch een vluchtweg uit deze impasse gevonden wordt. Maar meestal gebeurt het niet en gaan ze er gewoon aan dood. Toch? Dus echt wat gebeurt. Sluit maar dieren, te veel dieren bij elkaar op in een verhoudingsgewijs te kleine ruimte. Gegarandeerd dat dat gebeurt. En als je vraagt waarom het in Nederland zo'n overtoerengedraaide samenleving is, dan zeg ik, nou ja, zet maar gewoon te veel mensen in een te kleine ruimte en je ziet wat er gebeurt. We gaan het allemaal wil doen, de paniek wordt groter en de files worden langer. Niet alleen door het aantal, maar ook door de paniek. Zo zit zoiets gewoon, er is niks moeilijks aan, daar hoef je geen groot filosoof voor te zijn. Dan moet je alleen op een beetje afstand naar de mens kunnen kijken, iets weten over de mens en je kunt dat gewoon leren uit de Bijbel. Zo werkt zoiets, mens heeft vrijheid nodig. Moet zijn eigen dingen kunnen doen, zijn eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen. En daar zijn vrede in vinden. De enige echte mogelijkheid daartoe is dat hij zich onttrekt aan al die vooroordelen, al die zogenaamde wetmatigheden die in de menselijke samenleving gehanteerd, onderwezen en gepraktiseerd worden. En hij zou zich onderwerpen aan de waarheid van het woord Gods. Dat zegt dat wij een God hebben, een schepper hebben die ons in leven houdt, die ons het leven gegeven heeft en die ons in staat stelt om verantwoordelijkheid te dragen in een dienst aan hem. Niet omdat hij die dienst nodig heeft, maar omdat wij die nodig hebben. Omdat het de enige is wat ons leven kan bevredigen. En het vervolg daarop is dat wij daarvoor door hem beloond zullen worden. Dat dat een strijdsituatie is, dat is waar. Maar de strijd is er alleen omdat we ons onttrekken daarmee aan de Nou ja, aan onze omgeving, aan de samenleving, aan de regeltjes waar mensen nu eenmaal allemaal onder leven of iets dergelijks. Zie? Maar dat is wat we doen zouden. Dat wil zeggen, ons daarin onttrekken, ons stellen onder dat woord Gods, onder de waarheid. Dat betekent gewoon dat we dat zouden leren begrijpen, dat we de waarheid zouden leren verstaan. Simpelweg dat, dat we daar inzicht in zouden krijgen. En het automatische vervolg daarop zou moeten zijn dat we in overeenstemming daarmee wandelen. Dat het onze beslissingen bepaalt, onze prioriteiten stelt in het leven enzovoorts. En dan lopen we inderdaad op tegen onze omgeving, de omstanders dus. Maar we lopen inderdaad op tegen vlees en bloed. En we lopen op tegen wat daarachter steekt, vlees en bloed. Namelijk die overheden en machten uit onder andere dan Efeze 6. Dat is inderdaad waar, ja. En dat is wat die strijd veroorzaakt. Niettemin, er zit niks anders op. En dan zal ik je ter afsluiting nog wat vertellen. Er is een filosofie waarvan ik de naam niet zal noemen, want dan ga ik meteen de bak in. Maar er is een soort filosofie die zegt, wat de mens in het leven nodig heeft is strijd. Nou ja, oorlog. Wat de mens in het leven nodig heeft is strijd. Hij moet ergens voor vechten, dat is zijn aard. En als je de menselijke geschiedenis overziet, dan kun je moeilijk anders zeggen dat het zo is. De mens heeft altijd oorlog gevoerd. Toch? En wij in onze tegenwoordige samenleving hebben daar het voetbal voor in de plaats gesteld. Op voorstel van, Rinus Michels. U weet wel, voetbal is oorlog. Oh, dat komt goed uit, dan doen we dat voortaan. Of we slaan elkaar met een hockeystick natuurlijk, de schedel in. Maar laten we zitten. Of met een honkbalknuppel. Maar in ieder geval, een mens moet ergens voor strijden. Dat is ook zo. Alleen de mensen die dat uitvonden, die filosoofjes zal ik maar zeggen, die deden dat buiten de Bijbel om. En dus kwamen ze toch niet bij het goede punt terecht. Natuurlijk moet de mens strijden. Hij moet overwinning hebben. Dat is je nodig. Dat drukt zich ook uit in het jagen naar een carrière. Jagen naar veel geld of wat dan maar is. Ergens voor knokken enzovoorts. Strijd voeren. Maar de Bijbel zegt, ja, het leidt toch tot niks. Want hier onder de zon is toch allemaal ijdelheid. Men zou strijden, maar dan de goede strijd. Dat is wat de apostel schrijft uiteindelijk aan Timotheus, maar daar hebben we het nog over. Strijd, de goede strijd, namelijk die des geloofs. Als er dan toch gevochten moet worden, als het dan voor de mens noodzakelijk is om ergens voor te vechten, en dat is zo, dan alsjeblieft voor iets zinnigs en niet voor bestrijding van een gat in de ozonlaag die niemand ziet of kan meten. Weet je wel, dat soort dingen, hè? Ik vind allemaal die belachelijke dingen. Of het behoud van het, het aapje ook alweer. Waarvan er nou nog maar 3 zijn geloof. Maar goed, laat maar zitten. Vind ik allemaal van je. Als je dan toch ergens voor moet vechten, dan alsjeblieft niet voor het milieu. Want dat milieu, er komt toch niks van terecht. Ben ik echt. En als je dan toch doet, laat hij dan ergens anders gaan wonen. Maar als je dan toch ergens voor wil strijden, strijd dan die goede strijd. Waar nog bij komt dat de overwinning daarin zonder meer vaststaat, want in die strijd zijn wij in Christus meer dan overwinnaars, schreef de apostel, maar daarover hebben wij het weer een andere keer.